Ik mag aannemen dat wij voor vandaag een niet al te moeilijk onderwerp hebben. De ware God. Want wij worden als christenen geacht te geloven in maar één God en daarbuiten niets. Zonder dat wij daar ooit over hoeven na te denken. Maar het zal u wel bekend zijn dat in de oudheid, dat waren onze voorvaderen min of meer, dat in de oudheid men een veel godendom aanhing. Dat wil zeggen, iedereen had zo zijn eigen God. Elke familie had zijn eigen God. Elke volkstam had zijn eigen God. Enzovoorts. En het leidde inderdaad tot nogal wat strijd. Op zijn minst oneenigheid, maar dikwijls ook vijandschap. Enzovoorts. En bij gelegenheid promoveerde soms zo'n plaatselijke, zo'n regionale God tot grote hoogten. Zoals dat bijvoorbeeld Allah is overkomen, die oorspronkelijk de God was van de een of andere Arabische volkstam. Want ja, stammen kent men daar ook, hè. En soms promoveert er een tot grote hoogte. Geschiedenis is daar vol mee, al leren wij dat tegenwoordig allemaal niet meer. Maar het was altijd een gedoe. En wat de oude Grieken betreft, om wat dichter bij huis te blijven, dat wil zeggen wat dichter bij onze officiële westerse cultuur, die immers van Grieks-Romeinse oorsprong is, wat de oude Grieken en dan ook Romeinen betreft, die hielden er ook een hele sante kraam op na. Dat wil zeggen een hele verzameling heiligen. En daarvoor waren het niet heiligen, maar waren het goden. Veel godendom. Al moet er ook meteen aan toegevoegd worden. Nou, dat moet niet, maar dat doe ik. Men kan er meteen aan toevoegen dat onder de oude Grieken, dat wil zeggen onder de filosofen, onder de oude Grieken, daar waar men de wijsbegeerte bedreef, bestond toch de neiging om die verschillende goden allemaal wat naar beneden te halen ten gunste van maar één God. Je vindt dat inderdaad bij de oude Griekse filosofen in het algemeen terug. Sommigen beschouwen Plato dan ook als de wegbereider van het christendom, omdat hij duidelijk aangeeft maar in één God te geloven in de praktijk. Het is enigszins verwarrend, maar niettemin een belangrijke Bijbelse waarheid is dat er maar één God is en dat er daarnaast helaas anderen zijn die, zij het ten onrechte, goden genaamd worden. Daarna slaat de verwarring toe, omdat omdat er geen duidelijke term is ter aanduiding van één zo'n almachtige God, zo'n opperwezen. Geef eens het Nederlands een synoniem voor het woord God. Ik ben niet verder gekomen dan opperwezen. En die heb ik nog uit een psalm of een gezang gehaald, weet ik veel waar vandaan, maar wij weten het niet zo goed. En als men de woorden die daarvoor in de Bijbel gebruikt worden bestudeert, dan komt men gewoonlijk niet verder dan dat het woord van God eigenlijk afgeleid is van het woord voor eik. En het betekent zoveel als de krachtige of zoiets. Ik zeg het niet nauwkeurig, maar dat doe ik met opzet niet. Maar zoiets is het, hè. Of het dan El is, of Elohim enzovoort. Ik persoonlijk heb overigens de indruk dat waar het woord Elohim het meervoud is van het eigenlijke woord dat men zou vertalen met God, dus een meervoud, dat dat meervoud aangeeft niet een drie-eenheid zoals men sinds ongeveer 1700 jaar geleden heeft uitgevonden, maar het meervoud van dat woord God, Elohim, geeft juist aan dat het de hoogste God is. We hoeven geen theologie te bedrijven, het is ook nergens voor nodig. Maar er zijn er geweest, bekende namen, die ook inderdaad dat woord Elohim zo geïnterpreteerd hebben. Niet als een pluralis majestatis, niet als een rekenkundig meervoud, een numeriek meervoud, maar inderdaad als een pluralis intensitatis. Ik weet niet eens hoe je dat in Nederland zegt, wilt u mij geloven? Dat, dan moet ik het opzoeken in mijn aantekeningen, want er moet een Nederlandse aanduiding voor zijn. Van een meervoud van intensivering. Om een woord te bekrachtigen, om een woord sterk te maken, gebruikt men het meervoud. Dat is men in onze dagen vergeten, maar het is nou eenmaal zo, hè? Dan heb je nog het meervoud van uitgestrektheid, maar dat is eigenlijk min of meer hetzelfde. U weet, ik zeg altijd, in de Bijbel komen we maar twee eeuwen tegen. Als de indruk gewekt wordt dat er toch meer dan twee zijn, komt dat omdat dat meervoud nog steeds gebruikt wordt. Maar het betekent niet dat er meer zijn. Het betekent gewoon dat de toekomende eeuw en de toekomende eeuwen hetzelfde is. Alleen om het begrip te beklemtonen, heet de toekomende eeuwen. Meervoud van uitgestrektheid. Of van intensivering, want het verschil weet ik toch niet precies. En het doet er ook weinig toe. En zo is het met de naam van God ook. In het Arabisch heet God Allah. Dat wil zeggen, nou zeg ik het verkeerd. Laat ik het een keer goed zeggen. Het Arabische woord voor God is Allah. Muscus had gelijk toen hij zei dat als men... onder Arabisch sprekende volkeren en in nogal wat andere talen uit de Bijbel moet lezen, dan leest men voor God Allah. Want dat is dan het woord voor God. Dat is ook inderdaad waar. Maar het neemt niet weg dat in het Hebreeuws van de Bijbel hij gewoonlijk heet Elo, want El en Al is echt hetzelfde, maar dan heet hij Elohim. Niet een enkelvoud, maar een meervoud, de Allerhoogste. Wat is meer? De woorden, taal hebben we het nu over. Niet over godsdienst, taal. Wat is meer? Allah of Elohim? Het antwoord is Elohim, want dat is een meervoud en Allah is een enkelvoud. Dat daarnaast de termen zijn gaan fungeren als eigen namen, dat is zo, maar dat is tamelijk verwarrend. En daar kun je dus discussie over hebben. Als je zegt Allah is de eigen naam van de God van de islam, dan moet je de term Allah dus niet gebruiken voor de God van de Bijbel. Lijkt mij, want het is duidelijk een andere God. Voor zover een andere God bestaat. Maar voor zover Allah betekent God en dat was het dan, als zelfstandig naamwoord, kun je het rustig gebruiken voor de God van de Bijbel. Dat moet je soms ook afhankelijk van welke taal je gebruikt. En taal is een warrig ding, ja. Ja, en wartaal is soms een pleonasme. Ja, inderdaad, ja. En het is een snaaks ding ook, inderdaad. Komisch. Er kan heel wat verwarring door ontstaan, maar u weet waar taal voor gebruikt wordt. Taal is noodzakelijk om waarheid te verbergen. Dat is mijn variant van cynische uitdrukking van iemand anders. Taal is nodig om niet te hoeven communiceren. Om dingen te bedekken. Om dingen onduidelijk te maken, zodat als je wat gezegd hebt, kun je er nog jarenlang over discussiëren. Dat doet men in de politiek en dus ook in de theologie, want het is ongeveer hetzelfde. Maar goed, daar willen we het allemaal maar niet over hebben. Wat ik wel moet zeggen, ik had een lijstje gemaakt, eerlijk gezegd, ik had een lijstje gemaakt met schriftplaatsen waar staat dat er maar één God is en niemand meer. Ik had ook een lijstje gemaakt waarin staat, van schriftplaatsen waarin staat dat God per definitie God is als hij de toekomst kent. Degene die de toekomst kent is God. Bij nader inzien heb ik de drie lijstjes gemerged, heet dat in modern jargon, door elkaar gegooid, want je kan het zo niet doen. De Bijbel spreekt zo niet. En er komt bij dat je in die drie verschillende lijstjes, of twee, welke ik het maar genoemd heb, kom je steeds ook weer dezelfde teksten tegen, omdat die dingen bij elkaar in één adem genoemd worden. Hebben we die nog? God is het. En die ene God kent de toekomst en spreekt over de toekomst. Die ene God doet wat hij gezegd heeft. Enzovoort. En buiten hem is geen andere. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. Laat ik dan beginnen met een uitspraak in het Nieuwe Testament. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, bij wijze van spreken uiteraard, in Handelingen, wat het maar was, hoofdstuk 3. Of was het 4? Het was 4 inmiddels. In hoofdstuk 3 vindt plaats de genezing van een kreupele man. Via Petrus en Johannes. Waarna Petrus en Johannes voor de Joodse Hoge Raad gebracht worden. Maar je kan me niet zo de geneeskunst uitoefenen. En ook niet in iemands anders naam. Dat is ook problematisch. Dus ze worden gevangen genomen. En moeten voor het Sanhedrin verschijnen. Waar kennelijk Petrus het woord voert. En hij zegt in Handelingen 4 tegen de Joodse regering. Zo noem ik het voor de gelegenheid maar eens. Hè, tegen de hoogste Joodse gezagsinstantie. In Handelingen 4 vers 10. Zo zij u allen kennelijk. Jullie moeten allemaal weten in populair Nederlands. Zo zij u allen kennelijk. En het ganse volk Israëls. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener die gij gekruist hebt. Let op de tussenzin. Die gij gekruist hebt. Hij kan het niet laten en hij mag het niet laten. En zegt dus die gij gekruist hebt. Welke God van de doden heeft opgewekt. Uiterste contrasten. Gij hebt hem gekruist. God heeft hem van de doden opgewekt. Door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze kreupele man die bij de tempel genezen was in het voorgaande hoofdstuk. Door de naam van Jezus Christus van Nazareth, de Nazarene. Degene die gij gekruist hebt en die God heeft opgewekt. Daardoor staat deze kreupele hier gezond voor u. Vers 11, schriftplaats. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, veracht. Dat wil zeggen verworpen is. Welke tot hoofd des hoeks geworden is. Leg ze naast elkaar. Vers 10 en 11. Vers 10 zegt. Die gij gekruist heeft en God heeft hem opgewekt. Bijbeltekst erbij, gij hebt hem veracht, verworpen namelijk, maar God heeft hem gemaakt tot hoofd des hoeks. Ontleent natuurlijk aan Psalm 118 over de steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar die steen, diezelfde steen is geworden tot de hoogste steen, de topsteen van het bouwwerk. Dit is door de Heere geschied, staat er, dit is van Jehovah geschied. En het is wonderlijk in onze ogen, hetgeen betekent wij begrijpen er geen snars van. En toen zei Paulus, kijk nog maar eens goed, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk in uw dagen in dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat wil zeggen, Paulus zegt dat in Handelingen 13, maar hij haalt het aan uit Habakkuk, geloof ik. Habakkuk 1 vers 5, als ik me goed herinner. Maar vooruit maar weer. Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u. Dit is van de Heere geschied, is wonderlijk in onze ogen. Verwondert u en verdwijnt. Dat wil zeggen, dat men in de verstrooiing gebracht zou worden, het Joodse volk. Want ik werk en werk in uw dagen, hetgeen gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En dit gelooft men ook niet, dat Jezus van Nazareth in de eerste plaats van Gods wegen is opgewekt en gesteld is tot hoofd des hoeks. Tot de hoogste steen, tot hoofd. Van dat bouwwerk, van dat lichaam. En dat bouwwerk is de gemeente. En het hoofd van de gemeente is er ook maar één. Het is moeilijk om het onder de mensen te krijgen, maar het is zo. Er is maar één hoofd van de gemeente. En dat is deze Jezus Christus, de Nazarener. Dezelfde die door de Joden gekruist werd, maar van Gods wegen uitermate verhoogd werd, et cetera, et cetera. Waarna je je afvraagt hoe het bij elkaar zit. Maar tel nog een keer vers 10 en 11 bij elkaar op. Want hij is geworden, vers 11, tot hoofd des hoeks. Hoofd, hoeksteen, wil zeggen de topsteen, de piek, hè? De vorst. Heet zoiets bij een bouwwerk. Ik zie een paar bouwvakkers in de zaal, die zitten meteen te knikken. Dat heet de vorst, de top van het bouwwerk. Dat heet niet voor niks vorst. Over hem gaat het. Maar wie of wat is dat bouwwerk eigenlijk? Leg vers 10 en 11 naast elkaar. En kom tot de conclusie dat die versen parallel lopen. Gij hebt hem gekruist, namelijk de bouwlieden hebben verworpen. God heeft hem opgewekt, namelijk God heeft hem gemaakt tot hoofd des hoeks. Van welk bouwwerk? Uit vers 11. Antwoord uit vers 10. Van die kreupelen. Met andere woorden, die kreupel die gezond werd, is de uitbeelding van dat bouwwerk. Kortom, hij is de uitbeelding van heel de gemeente. Heb je dat nog? Langzaam lezen, schrift met schrift vergelijken, ook achtereenvolgende versie, je komt tot die conclusie. En het wonderlijke daaraan is, ik zeg het nog maar een keer, ik kan het toch nooit laten. Het wonderlijke daaraan is natuurlijk dat je kunt vaststellen dat die genezen kreupele man een beeld is van de gemeente. Maar wat was de gemeente dan voor de gemeente genezen werd? Toen ze iemand, dat kan je zo niet zeggen, dus die kreupele kan nooit een beeld zijn van de gemeente. En het antwoord is, de genezen kreupel is een beeld van de gemeente. En toen die kreupel nog kreupel was en dus niet meetelde en in de buurt van die tempel rondhing om aalmoezen te ontvangen, was hij een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente officieel, juridisch correct ontstaan is, historisch enzovoort. Dat is ons onderwerp vandaag niet, maar ja, je komt het dan toch tegen onderweg. Hè? En wat Petrus dan zegt is, samenvattend, vers 12, want dat is de samenvatting van die twee voorgaande versen, tot één zin. En de zaligheid, waarbij de zaligheid echt niet bestaat uit dat een kreupele genezen wordt. Maar wel uit waar het een afbeelding van is. De vorming, de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een gemeente met eerst geboorterecht boven de Joden. En in gemeente dus die in bezit is van het geboorterecht dat aan Efraïm, en daarmee aan de 10 stammen van Israël, ooit beloofd was lang geleden. Heb u dat nog? Dat wonderlijk is in de ogen der Joden en dus in de ogen van dit Sanhedrin, die immers het Joodse volk vertegenwoordigen, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Ik heb nog nooit een Jood enthousiast horen reageren op dit soort uiteenzettingen. Het hele idee dat er nog meer is van Israël dan alleen het Joodse volk, dat is al problematisch genoeg. Men ontkent het niet overigens dat het zo is, maar je mag het niet benoemen, het mag geen functie hebben, het mag geen rol vervullen, want enzovoorts. Men claimt het voor zichzelf, maar dit is wat God doet. De zaligheid in onze dagen, in de praktijk, houdt in dat God zich een volk verzamelt. Jacobus, of Handelingen 15, met de woorden van Jacobus, dat God zich een volk verzamelt opnieuw uit de heidenen voor zijn naam. Buiten het Jodendom. Heb je dit nog? Ongeacht het Jodendom. Elke Jood kan er deel aan krijgen. Elke heiden ook trouwens. Door geloof in de Heer Jezus Christus, door zich te onderwerpen aan dat ene hoofd. En dus, de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam. Ook wil zeggen dat er misschien nog een andere mogelijkheid zou zijn, of een andere naam waardoor men zou moeten zalig worden. En Petrus zegt, nee, dat is er niet. Er is ook onder de hemel geen andere naam. In het Oude Testament heet dat, er is niemand meer. Niet in de zin van ze zijn allemaal verdwenen, maar er is er maar één en het zijn er geen twee of drie of vier. Je kunt niet verder tellen, er is niemand meer dan die ene. En hier staat, er is ook, er is niks anders, er is geen ook. Er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Onder de hemel, dat wil natuurlijk zeggen dat deze dingen vanuit de hemel geregeld zijn geworden. Dat het Gods werk is, Gods plan is enzovoorts. Zie? En dat men levend onder de hemel of onder de zon of levend op aarde absoluut geen andere optie heeft. Er bestaat niet wat anders. Er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Als je dan zalig wil worden, dan moet het via deze naam. En u en ik weten dat de Heer Jezus Christus nogal wat meer namen draagt dan deze ene. Sommigen hebben geteld, sommigen komen tot in de 70 namen. Ik ken er zelfs die zeggen, nee, het zijn er wel 300, afhankelijk van wat je meetelt. Dan tel je de steen uit vers 11 dus ook mee, hè? Enzovoort. Maar niettemin, het is altijd diezelfde. Het is die ene en de naam die hij onder de hemel, namelijk op aarde, kreeg, toen hij op aarde verscheen in de dagen zijn vleesters, bij zijn menswording, want het is zo weer kerstfeest, roep ik het hele jaar door. Die naam draagt hij. Dat is zijn naam, Jezus. Heb je dat? En er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Het is langzamerhand een populaire gedachte dat je misschien ook langs een andere route zou kunnen zalig worden. Of buiten Jezus om. Of krachtens iemand anders, waarbij men Jezus, Boeddha, Mohammed, om de drie belangrijksten dan maar te noemen, naast elkaar zet en zegt, nou ja, het maakt eigenlijk geen verschil. Dan ben ik natuurlijk in de eerste plaats geneigd te zeggen, dan kent men Jezus niet, en dat is ook inderdaad zo. Maar soms denk ik ook, nou ja, dan kent men Mohammed niet, en in ieder geval kent men Boeddha niet, hè? Gautama. Niet dat je die moet kennen, want ja, het is maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten zalig worden. En die Boeddha, die Gautama uit het verleden, claimt geen goddelijke natuur, geen godheid. Hij is ook niet de openbaring van het wezen gods. En eigenlijk zou je dus boeddhisme niet eens godsdienst mogen noemen, als je er tenminste onder verstaat dienst aan God, want boeddhisme kent geen god. Kent alleen de mens als god. En de hoogste mens, hoogst ontwikkelde mens, men bedoelt intellectueel, hoogst ontwikkelde mens, dat is dan die Boeddha. Nee, als je verder navraagt naar doet, maar dat is hier de plek niet. Maar als je er verder navraagt naar doet, zeg ik altijd, dan kom je toch terecht dat de wijsheid van Boeddha daarin bestond dat hij zich kon ontdoen van alle menselijke en aardse beslommering en dus dat hij het nirwana vond en dat is het niets. En hoe intelligent moet je wezen om het niets te vinden? Ongeveer zo intelligent als mijn kat. Iets minder, denk ik. Hoe vind je het niets? Door niet te denken. Nou, dat doet mijn kat ook niet. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Hoe intelligent moet je wezen om niet te denken? Ik begrijp die dingen niet. En ik wil ze best wel begrijpen, maar ik kan ze niet begrijpen. Ik kan me voorstellen, mensen zeggen, kon ik die knop maar uitzetten hierboven, zodat ik ophoud met denken, misschien kan ik dan rustig slapen. Of iets dergelijks, en dan spelen niet al die gedachten door mijn hoofd. Ja goed, maar wat bereik je dan? Het niets. Dan kom je op het niveau van een dier terecht. Ten hoogste. Kenmerkend voor de mens is nou juist dat hij denkend is. Men zou dat nou juist doen. En mijn Bijbel zegt, nou ja, God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Implicerend de waarachtige God. Maar Johannes, de meester der metaforen, zegt, opdat wij de waarachtige zouden kennen, met de laatste verse uit de eerste Johannesbrief. Namelijk hij die de waarheid is, niet alleen maar kent, maar hij die de waarheid is, hem zouden wij leren kennen. Dat is niet het niets, maar het tegenovergestelde. Wat mijn Bijbel leert, is dat wij vervuld, gevuld zouden worden. En in ieder geval, dat in Christus heel de volheid der Godheid, Colossense, heel de volheid der Godheid lichamelijk woont. En wij zouden vervuld worden met dat leven van Christus. Dat is niet leegte, maar het tegenovergestelde daarvan. In die zin zijn christendom en boeddhisme dus elkaars tegenovergestelde. Laat het goed tot u doordringen. Het heeft geen zin om dat met elkaar te vergelijken. Uitwendig misschien, zo van hoeveel mensen zijn er die een bepaalde godsdienst aanhangen. En dan zegt men, nou ja, dit betreft de grote godsdiensten der wereld en die vergelijkt men dan met elkaar in aantal en dat soort dingen meer. Een uitwerking in de praktijk, verspreiding over het aardoppervlak op een kaart, dat kun je tenminste allemaal meten en in statistieken onderbrengen. Maar inhoudelijk, en dat kun je niet in statistieken onderbrengen, inhoudelijk zijn ze 100% elkaars tegenovergestelde. Wij als gelovigen zoeken niet naar leegte, maar naar vervulling. En dat is omdat God zelf per definitie vult. Heel de aarde staat er. Nou zegt Paulus in Handelingen, wat het was, 17, onder de filosofen van Athene. Hè? God vult heel de aarde. En hij had het van die andere wijze man uit het Oude Testament, van Salomo, die dat zei. Die een huis bouwde voor de Heere en daarna de tempel inwijdde en meteen die hele tempel relativeerde en zei, o Heere, hoe kunt u nou in zo'n tempel wonen? Dat kan helemaal niet, gij die heel de aarde vult. Hemel en aarde, heel de schepping, feitelijk, hè? Enzovoort. Dat is wat God doet, vervallen. En dat wil hij ons ook inderdaad doen. Nou goed. Maar onder de hemel is geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Daar is helemaal geen andere optie. Zie? Er komt niet na Jezus of naast Jezus nog een andere mogelijkheid. Ik weet wel, men heeft de Bijbel ook willen relativeren en dus leest men in Romeinen 1, vers 16, leest men, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. En omdat het woordje een niet bestaat, nog in het Grieks, nog in het Hebreeuws, hebben de vertalers het recht om het alsnog in te vullen waar de taal dat vereist. En dan leest men dus, want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En zo staat het strikt genomen ook in de Statenvertaling. Ik lees het nooit, citeer het nooit, ik heb het in mijn Bijbel ook doorgestreept. Wat ik ook niet had hoeven doen, maar dat weet ik toch wel. Maar goed, hè. Het is kracht Gods tot zaligheid. Maar als je wilt, taalkundig is er niks tegen in te brengen. Lees je, het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat is het ook, maar wij denken dan weer dat als het een kracht Gods is tot zaligheid, dat er dan nog anderen zouden op zijn minst kunnen zijn. En dat is niet zo, en dat zegt het vers ook niet. Heb je dat nog? En een ander voorbeeld van hetzelfde verschijnsel vinden wij in het Johannesevangelie, vers 1. Een vers waar heel wat mee omgesold is overigens. Waar staat, in de beginnen was het woord, Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Traditioneel gaat men kort door de bocht. Meestal niet, maar in dit vers wel. En lees dan, in de beginnen was Christus, of beter om dat in te passen in de drie-eenheidsleer. In de beginnen was de Zoon, en de Zoon was bij God, en de Zoon was God. En de Jehovah's getuigen, die moeilijkheden hebben met die drie-eenheid, zal ik maar zeggen, vertalen het dus met, en het woord was een God. En voegen het woordje een in. Zodat u ziet wat een vervelend woord dat woord een is, hè? Onbepaald lidwoord. Nou, als het onbepaald is, wat moet je er dan mee? Je kunt er niks mee, je kunt er geen betekenis aan hechten. Wij doen het in het Nederlands wel, maar het is een verschrikking. Je moet het gewoon weglaten. Want staat er ook niet, is dat. En het woord was God. Los daarvan maak ik van de gelegenheid gebruik, nu we hier toch even bij elkaar zijn. Los daarvan maak ik van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat je weliswaar in theorie dat woord kunt vervangen door de Zoon of Christus. Maar het probleem daarvan is dat je daardoor de draad van de uiteenzetting kwijtraakt. En dat is helaas wat gewoonlijk gebeurt, want de werkelijke betekenis van deze uitspraak is er niet één over de pre-existentie, het voorbestaan van Christus. Het is een uitspraak over wat God in het verleden gedaan heeft. En beter nog, wat God per definitie doet. Want wat doet God per definitie? Dat vind je niet in de theologie terug, hoor. Niet in de gangbare althans. Maar wel in de Bijbel. Wat doet God per... U weet wat per definitie betekent? Nou, fietsen maken per definitie maakt fietsen. En God per definitie, wat doet hij? Niet zijn geschepen, want dan is het nog net mis, hè? Spreken. En voor zover hij creatief is, doet hij het via zijn spreken. Dat is waar, maar fundamenteel, Johannes, fundamenteel, God spreekt. En dat is wat hier staat. In de beginnen was het woord, dat wil zeggen, van den beginnen is er gesproken. En er is ook zo'n vervelend woord, je kan het beter ook weglaten. Van den beginnen is gesproken. Door wie? Volgende zin. En het woord, de spraak, was bij God. Dat wil zeggen, God sprak. By whom? By God. Hij sprak. In het Engels begrijp je het meteen. Nou goed. In de beginnen werd er gesproken. Door God namelijk. En als het dan staat, en het woord was God, had het ook andersom kunnen zijn. God was het woord in de zin van, dit is wat God is. Hij spreekt. Per definitie. En dit is een veel mooiere, tamelijk dichterlijke manier trouwens, om het te zeggen. Dat is Johannes wel toevertrouwd. God heeft van de beginnen gesproken. En alle dingen zijn door het spreken van God, door het woord van God gemaakt. En daarbuitenom niets. Want er is maar één God. En voor zover er zijn die goden genoemd worden, heten zij afgoden. En als er een bijvoeglijk naamwoord bij komt, heten zij de stomme afgoden. Niet omdat ze niks weten, want ze weten dikwijls meer dan wij, de afgoden. Op die grond worden ze dan ook als goden aangemerkt door de mens. Maar ze heten stom omdat ze niets te melden hebben. Mij verbaast het eerlijk gezegd, maar ik mag er niet te veel over zeggen. Mij verbaast het dikwijls. Zij weten meer dan wij, maar ze hebben niks te melden. Wat schieten ze dan met hun wetenschap, hun kennis op? En wat schieten wij er dan mee op? We hebben alleen wat aan kennis, als het is kennis van de waarachtige. En die afgoden hebben dat niet en hebben het zeker niet te melden, integendeel. Misschien hebben we het er later nog over, vandaag, maar nu maar even niet. Ik haalde het vers trouwens alleen maar aan als voorbeeld. Maar waar het om gaat, is simpelweg dit, dat de Bijbel zelf zegt, daarbuiten is niks. Terwijl langs de andere kant, dat wil zeggen vanuit, want laat ik me maar even houden bij die andere grote godsdiensten, zogenaamd dan, de volksmond, dat vanuit de islam en ook vanuit het boeddhisme en aanverwante religies dikwijls gezegd wordt, nou ja, het is eigenlijk hetzelfde en het hoort op één lijn en hoe dan ook. En of het nou langs deze route is of die route, het leidt allemaal toch in dezelfde richting, het dient hetzelfde doel. Ja, menselijke wijze gesproken misschien wel, maar het leidt niet tot hetzelfde resultaat en daar gaat het maar om. Er is niet iets buiten die God van de Bijbel om. En dat is wat hij zelf zegt. En dat alternatieve religies zeggen, ja, maar er komt nog wat bij, wat heb ik hier staan? Ik zag hier nog staan, want ik heb het zelf niet neergezet hier. Het boek van Mormon. Wat het maar wezen mag. Ik vind het wel een vermakelijk verhaal. Weinig origineel trouwens. Het boek van Mormon. U weet toch hoe dat ontstaan is, waar dat vandaan komt? Het komt van Jozef, dat vindt in Amerika. Jozef, ik vind het enigszins verdacht. Maar goed, Joseph Smith, die dan, die kwam een engel tegen, enzovoorts. Hè. En die had de schrift bij zich, was iets opgeschreven, de schriften, broeder Jos. Maar dit keer op gouden platen. En die zijn er overgeschreven, dat is dan het boek van Mormon. En waar die gouden platen gebleven zijn, weet ik niet. Nou ja, ik denk altijd, die zullen ze wel omgesmolten hebben. Hè? Maar goed, het doet er nou niet toe waar die gouden platen. Maar het is zo'n doorzichtig verhaal. Het is zo'n doorzichtig verhaal. Want het is niet nieuw. Want als je daarna weer een paar honderd jaar, nou meer dan 1000 jaar teruggaat, kom je weer bij zo'n man terecht. Maar nu niet in Amerika, maar in. In Arabië. Ja, in de buurt van de Sinai, denk ik. Maar goed, dan kom je weer zo'n man tegen en raad eens wat. Hè? Die krijgt de Koran gedicteerd, maar die is opgeschreven op gouden platen. Deze keer had Mohammed het niet gezien, die gouden platen. Maar het verhaal is dat de Koran in de hemel bewaard wordt, is geschreven op gouden platen. Dus waar Jozef Smith het nou later vandaan haalde, het is weinig origineel, denk ik wel eens. En soms denk ik ook, laat de duivel nou eens iets anders bedenken. Maar als u mij vraagt, als het woord van God dan al ergens opgeschreven zou zijn, zou het toch geschreven moeten zijn op gouden platen, niet waar? Als uitbeelding van eeuwigheid en dat soort dingen meer. In werkelijkheid, dat woord van God is geschreven. Nou, er zijn een paar antwoorden op, hè. In het binnenste van de Heer Jezus. In zijn binnenste heet dat. Uw woord is in het midden mijns ingewands. En dat soort dingen weer. En natuurlijk, een uitbeelding daarvan is de wet geschreven op stenen tafelen, bewaard in de Ark des Verbonds en onder het gouden verzoendeksel enzovoort. Maar die andere dingen zijn verzonnen op een of andere wijze. Ik zeg niet dat ze verzonnen zijn door Mohammed. Ik zeg ook niet dat ze verzonnen zijn door Joseph Smith. Ik denk dat het iets hoger in elkaar steekt nog. Maar het verandert de zaak niet. Er zou niets meer bij komen. Deze twee dingen die ik nu noem zijn van latere datum dan de Bijbel. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Nadat onze tegenwoordige bedeling al lang begonnen was. En de vervolging niet tot gevolg had dat het christendom als zodanig werd uitgeroeid. Heeft de tegenstander bedacht dat hij maar verwarring moest zaaien. En het werkt, want vandaag de dag leef je nog steeds met die verwarring. Weten wij veel, die Bijbel, Boek van Mormon, weet ik nog maar wat. Die Mormonen vinden dat niet prettig dat ik het in één adem noem met de Koran, maar ik kan het ook niet helpen. Ik vind het ook niet prettig om de Bijbel, de Koran en het Boek van Mormon in één adem te noemen. Maar mensen doen dat, hè? Leggen dat naast elkaar alsof het van gelijke orde zou zijn. Dan kennen ze die boeken niet. En ik vrees met name de Bijbel niet, omdat het veruit het uitgebreidste is natuurlijk, hè? Maar men zou beseffen hoe het in elkaar steekt. En hoe de tegenstander, Gods tegenstander, werkt. De waarheid, als je hem niet kunt stoppen, kun je altijd nog de leugen er tegenover stellen. En liefst zoveel mogelijk leugens. En het is de duivel die zegt, nou het maakt mij niet uit welk van die leugens je gelooft. Ze zijn toch allemaal van mij. Hebben we dat nog? Dus als iemand zegt, ja, het maakt ook niet uit, dan weet je met wie je van doen hebt. Het maakt wel wat uit, het gaat om waarheid. Voor alle duidelijkheid, mocht u dat nooit gehoord hebben, het gaat niet om godsdienst, het gaat niet om religie, het gaat om waarheid, waarin wij zouden geloven. En met als gevolg, voor zover men God kan dienen, kan het alleen in de waarheid en door het betrachten van de waarheid. En voor zover wij als gelovigen kunnen opwassen, is het door het betrachten van de waarheid. Want zo zouden wij alleszins opwassen in hem, Efeze 4 en zo verder. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Je kunt niet verschillende tegenstrijdige waarheden hebben. Je kunt alleen hebben verschillende, namelijk tegenstrijdige leugens. Per definitie. En te midden van die leugens is er niets zo arrogant als de waarheid. Waarheid die ook trouwens geen verdediging behoeft. Waarheid die zichzelf bewijst enzovoorts. En dat is, als u mij vraagt, de Bijbel. Ik kan trouwens moeilijk anders en ik beschouw dit allemaal maar als inleiding, want ik ga straks wat schriftplaatsen met u lezen. Ik had vorige week geloof ik nog een discussie met iemand. En die dacht dat misschien in het Mohammedanisme nog wat te vinden was. En toen zei ik, ja, ik ben heel slecht in dat soort discussies. Ik hou er ook niet van, dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. En, maar ik zeg ook altijd de verkeerde dingen, dus vooruit. Maar toen haalde ik aan dat er in heel de wereld heus maar één boek is dat van zichzelf zegt dat het zonder meer het woord van God is. En dan zegt zo iemand, ja, daar ben ik het niet mee eens. En dan heb ik geen ander alternatief dan te zeggen, nou ja, 2 × 2 = 4, en dan kan jij het er wel niet mee eens zijn, maar dat schiet niet op. Het is nou eenmaal zo. Kan je niks aan doen, wat valt eraan te bewijzen? Dat hoef ik ook niet te verdedigen dat 2 × 2 = 4 is. Toch? Dat is nou eenmaal zo. Sommigen zeggen, ja, dat komt omdat we het afgesproken hebben met elkaar. Maar goed, dat doet nou niks ter zake, maar dit maar als voorbeeld. Hè. En die tent hier, ja, die is rood en blauw. Dan kan jij zeggen dat je het er niet mee eens bent, dan ben je kleurenblind of wat dan ook, of verkeerd geïnformeerd. Maar daar kan je niks aan doen. Er is niet te veranderen. En er is heus maar één boek in heel de wereld dat van zichzelf zegt dat het woord van God is. Dat een grote meerderheid van degenen die zeggen daarin te geloven, zelf dat woord van God absoluut niet beschouwen als woord van God. Dat wil zeggen de Bijbel niet zien als woord van God, maar de Bijbel zien als een voortbrengsel van mensen, al of niet geïnspireerd en tot zekere hoogte geïnspireerd. Ja, dat doet daar heus niks aan af. Het staat erin namelijk. Het zegt van zichzelf dat het van, nou, laat ik maar citeren dan, uit wat was het, 1 Timotheus 3 of was 2 Timotheus 3, ik kan het nooit onthouden, vers 16. Want heel de schrift, alle schrift staat geloof ik, hè? Heel de schrift is theopneustos, van God geïnspireerd. Van God ingegeven. Ik vind het een zwakke vertaling. Theos is God en pneustos komt van pneuma, geest. Dus is van God begeesterd. Een ander woord voor geest is spirit. Dus wordt het van God geïnspireerd, ingeblazen. Kan ook nog. Als spirit of geest adem is, is het van God ingeblazen. Vooruit de maar. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk, praktische godsdienst, volmaaktelijk toegerust. Let op volmaakt, verondersteld, vervuld. Dat is wat het woord doet. Maar heel de schrift. En de Heer Jezus zei, geen titel of jota zal er van voorbij gaan, enzovoort. Hè. En aan andere plaats, alle beloften Gods, zoveel als er zijn. Iemand is ook wezen tellen, daar kom je nooit meer uit hoor, hoeveel beloften dat zijn. Huh? Alle beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in hem ja en zijn in hem amen. En Paulus zegt, hoe kan het nou dat je ineens afgeleid wordt, verleid wordt door een andere evangelie, want er is geen andere evangelie. Het is er maar één. En weer een andere plaats, dus openbaring, er staat wie er wat aan toe doet, of wie er wat aan af doet, dat komt onder het oordeel Gods, ik vat het maar even samen. Men zal er niet aan toe doen, dat is levensgevaarlijk. Men zal er ook niet aan afdoen. Het is nou eenmaal van Gods wegen geïnspireerd. Iemand vroeg mij laatst, want we zijn al toch even bezig. Iemand vroeg laatst, wanneer heeft men eigenlijk bepaald welke boeken nou wel en welke boeken van de Bijbel nou niet? Of welke boeken wel en welke niet tot de Bijbel behoren? Wie heeft de kanon samengesteld? Wanneer is dat gebeurd en door wie, op wiens gezag? Het antwoord is, dat is nooit gebeurd en door niemand is het gebeurd. Het is nooit gebeurd. Het is vanzelf zo ontstaan. Dat wil zeggen, er heeft geen mens een hand in gehad. Ja, daar hebben mensen, zijn er mee bezig geweest. Maar er is nooit iemand geweest die dat bepaald heeft of zo. nooit op iemands gezag. Het is gewoon zo komen bovendrijven van Gods wegen. Er is niet een datum bij te zetten. Er is geen comité geweest die dat bepaald heeft enzovoorts. Er is wel ooit een comité geweest die gezegd heeft, die boeken die er niet bij horen, drukken we ook niet meer in een en diezelfde band af. En toen verdwenen bepaalde apocryfe boeken uit de Bijbel in de dagen van de kerkenvorming. Maar toen hadden ze een paar bladzijden over. Dus toen hebben ze achter in de Bijbel alsnog andere boeken er weer aan toegevoegd. Dat schiet ook niet echt op. Of weet u niet waar ik het over heb? Laat me zitten, dat doet er ook verder niet toe. Hè? Maar dat die boeken die wij hebben in onze Bijbel behoren tot dat ene geheel van het woord van God. Daar is af en toe wel eens hier en daar wat twijfel over ontstaan. Omdat men bepaalde uitspraken dan wel bepaalde Bijbelboeken niet begreep. Maar in het algemeen gesproken is er niet aan getwijfeld. Dat wil zeggen, dit is één geheel, dit hoort bij elkaar. Niemand heeft het zo geregeld. Dat is nou juist het wonder van de Bijbel. Maar andere boeken... boek van Mormon, ja, dat is boek van Mormon, dat is een of andere engel. En op dienstgezag is die tekst overgeleverd. Maar woord van God, nee, dat claimt het niet te zijn. Misschien een foutje geweest, maar in het ontwerp, maar er staat er niet in. En wat de Koran betreft, net zo min. En iedereen weet... en dan moet ik voorzichtig worden, want anders zegt iemand anders net zulke dingen over de Bijbel. Maar goed, maar iedereen weet dat er nogal wat uitspraken in voorkomen in de Koran die bij andere gelegenheid anders herroepen worden. Dat wil zeggen, er komt iets anders voor in de plaats. Het is nogal warrig. Het is in de loop der tijd ontstaan bij verschillende gelegenheden. Op welke wijze weet ik niet, maar een geheel kun je het niet noemen. Dat is het probleem dus ook. En dat is ook de reden waarom er zoveel verschillende sekten zijn binnen het Mohammedanisme. En natuurlijk kun je dan zeggen, ja, dat is binnen het christendom toch ook. Dan zeg ik, nou ja, laat me zitten. Doe maar. Maar de Koran claimt niet rechtstreeks woord voor woord van Gods wegen of van Allahs wegen geïnspireerd te zijn. We hebben maar één boek. Dat maakt het zoeken al een stuk eenvoudiger. Het is ook veruit het uitgebreidste van de zogenaamde godsdienstige klassieke geschriften die in omloop zijn. Zonder meer. En als je dus zoekt naar of God zich niet heeft bekendgemaakt, misschien ooit een keer in de geschiedenis of wat dan ook, kom je dus, als je je niet laat afleiden, kom je dus primair terecht bij de Bijbel. Er zit niks anders op. En die zegt... Ik ben die ene God, buiten mij is niemand. Ik heb gemaakt, zo begint het trouwens ook. Ik heb gemaakt de hemel en de aarde. In het begin schiep God, Elohim. Niet maar God in het meervoud. Het intensiverende meervoud. Zo van de krachtige, want dat is wat het woord eigenlijk betekent. Maar de allerkrachtigste. De oppermachtige God. In de beginnen schiep God hemel en aarde. Punt. Daarna heeft men de volgende verse in Genesis 1 gelezen als een soort uitleg over hoe God het dan gedaan heeft. Maar ja, dat is navolging van wat andere, eigenlijk van heidense cosmogonieën. Zo van God heeft dat gedaan, welke God dan ook, hoe die maar heet. En dan vraag je maar, hoe kan dat nou? En dan staat erbij, nou dat heeft hij als volgt gedaan. Het was eerst een soort oersoep en weet je veel, maar dan komt er heel verhaal voorbij. Chaos, en uit de chaos is dan kosmos gevormd en al dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, zo is men de Bijbel ook gaan lezen, omdat men dacht, het is van dezelfde aard. Maar het is een misverstand. De Bijbel zegt niet hoe God dat gedaan heeft. In het begin schiep God de hemel en de aarde, punt. En de rest van Genesis 1 zegt niet hoe God hemel en aarde schiep, maar hoe hij van een geoordeelde wereld, hoe hij daar weer orde tot op zekere hoogte althans in aanbracht om zijn werk te voltooien. En dat is wat hij nu in onze dagen nog steeds doet. Dat werk voltooien. Het is van totaal andere aard dan de zogenaamde heidense scheppingsverhalen of hoe dat maar heten mag. En dat geldt voor zoveel dingen meer. Als je gewend bent je Bijbel te lezen en je leest dan iets als die boeken die hier staan of zoiets, dan merk je meteen dat het van andere aard is. Wat je in de eerste plaats mist, is het doorzicht, die symboliek die erin zit. Die dubbele bodem die er altijd onder zit. Die parallellen, die geschiedenissen die zich herhalen op verschillende niveaus. Dat is kenmerkend voor de Bijbel. Heb je dat? Of andersom, zoals wij in onze Bijbel lezen, merken we inderdaad dat naarmate de geschiedenis vordert, God zijn eerder gedane beloften vervalt. En hoe gerealiseerd wordt wat soms duizenden jaren tevoren werd aangekondigd. In de eerste plaats natuurlijk spreek ik nu over beloften in het Oude Testament en vervulling daarvan in het Nieuwe Testament. Maar ook wel degelijk over beloften in het Oude Testament die in oud-testamentische tijd ook al vervuld geworden zijn. Enzovoorts. God belooft dat en maakt het ook waar. Hij zegt, het vierde geslacht zal wederkeren na 400 jaar. Het is ook gebeurd na 400 jaar. Dat een mens geneigd is om dat weg te redeneren. Ja, dat heeft zo zijn oorzaken natuurlijk. Want het punt is gewoon dat die God van de Bijbel onvermijdelijk is. Al lezend, als je het tenminste serieus neemt, al lezend kom je tot de conclusie dat die God onvermijdelijk is. En daar zit er niks anders op dan dat men zich aan die God onderwerpt. En als men dat niet wil, ja, dan gaat men het tegenspreken. Er bestaat een heel, heel eigenaardige opvatting dat, hoe moet ik dat nou precies zeggen? Nou ja, het komt erop neer, wij maken onderscheid tussen historisch en voorhistorisch. En voorhistorisch, dat is de prehistorie. De prehistorie is de tijd in het verleden waarover niets is opgeschreven. Dat heet het prehistorisch is dat we er geschriften van hebben, dat die overgeleverd zijn. Dat wil zeggen de boeken, de manuscripten, de oorkonden en wat het maar was. Of van mijn part inscripties of scherven met tekens erin, dan is het historisch. En als er geen geschriften van zijn, dan is het prehistorie. Dus is van daarvoor. En dan doet men net alsof men daarvan niks kan weten. Want de oudste informatie die wij hebben, heet dan te zijn schriftelijk. Het moet vast liggen, iemand moet het opgeschreven hebben en de oorsprong, de datering van dat geschrift is dan de oudste informatie die wij hebben. Met andere woorden, als het zwart op wit staat, als het geschreven is, neemt men het serieus? Misschien. Maar als het niet zwart op wit staat en op andere wijze is overgeleverd, bijvoorbeeld mondeling, dan telt het ineens niet meer. En dan neemt men het weg. En wat men met de Bijbel doet, is dus een zo laat mogelijke datering geven bij de oorsprong van de diverse Bijbelboeken. Zodat de geschiedenissen zo laat mogelijk beschreven zijn. En dus zo onbetrouwbaar mogelijk. Dat is wat men ermee doet in de praktijk. Het boek Genesis heeft daar het eerste onder geleden. Want dat weet u misschien niet of wel. Maar ik geloof dat Genesis geschreven is door degene die in dat boek ook een rol spelen, zal ik maar zeggen. Dat Adam het een en ander geschreven heeft. En in ieder geval Noach en de zonen van Noach en Sem in het bijzonder. Dat Ismaël erin geschreven heeft. Abraham niet te vergeten. En nog zo wat lui enzovoort. En eenvoudig, ik geloof dat gewoon omdat dat er feitelijk gewoon bij staat. Die schriftgedeelten zijn ondertekend. Daar is helemaal niks tegen in te brengen. Dat het heet een van de boeken van Mozes. Dat hebben we ook maar zelf uitgevonden natuurlijk, hè. In de Bijbel vind je dat niet terug. Als er staat Mozes heeft gezegd of wat dan ook, gaat het inderdaad niet over Genesis, maar of over Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, maar niet over Genesis. Kijk het maar na in uw Bijbel. Dat het boek via Mozes tot ons is gekomen, dat die geschriften overgeleverd zijn, van hand tot hand zijn gegaan de generaties door, dat is zo. Maar dat het oudste deel van de Bijbel stamt van de dagen van Adam, ben ik stellig van overtuigd, want staat er gewoon in. Dat men dat onwaarschijnlijk acht. Ja, waarom is het onwaarschijnlijk? Wat weten wij van die tijd? Toch, wat wij ervan weten, is doordat het opgeschreven is. En niet achteraf door Mozes van Gods wegen geïnspireerd, die dan alsnog vertelt hoe het was met Adam en Kain en Abel en al dat soort dingen meer. Niet dat het niet zou kunnen, maar is geen reden om het zo te geloven, enzovoorts. En hetzelfde geldt voor de boeken van de Richteren, koningen, kronieken enzovoort. Men zoekt iemand die dat opgeschreven heeft. Ik denk dat het gewoon opgeschreven is in de tijd waarin die geschiedenissen zich afspeelden of meteen daarna. Maar in ieder geval, het komt uit dezelfde tijd. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Kortom, we hebben documentatie, zelfs zwart op wit, die ons is overgeleverd. Daarnaast ook nog het een en ander, maar dat wordt niet geacht van Gods wegen geïnspireerd te zijn. Als je Flavius Josephus leest, die geeft ook heel de Bijbelse geschiedenis weer, dan kom je daarin details tegen die in de Bijbel niet te vinden zijn. Hij moet ze uit andere bronnen gehaald hebben, waarom ook niet. Alleen die bronnen hebben wij niet. En voor de rest, nou ja, ze zijn ook niet van Gods wegen geïnspireerd. Het is gewoon een geschiedschrijving door mensen. Al wat minder betrouwbaar. Zie? Maar waar het over gaat, is dat van den beginne God gesproken heeft. Hij heeft zich geopenbaard en heeft zich voorgesteld. Hij heeft zich ook bij name bekendgemaakt. Want God is, dat is de Godheid, dat is abstract. Zegt de Bijbel ook. God is abstract. De Godheid is ook een ding eigenlijk, hè. God wordt geacht een iemand te zijn, maar als het iemand is, moet hij toch aan te roepen zijn. Hij moet toch een e-mailadres hebben, een naam. En dat is ook wat hem gevraagd werd. Hoe heet u? Nou ja, wie bent u, staat er dan gewoon in het Nederlands. En het antwoord was, ik ben die ik ben. Nou ja, samenvattend, ik ben Jehovah. Noem mij maar Jehovah. En verkort, ja. Waarom ook niet? Ja, in het Nederlands en nogal wat talen. En verbasteringen van dat woord zijn gewoon, hebben de bevestigende betekenis. Hè? Ja, dan is het zo. En zo heet de God van Israël. Ja. Dieper ga ik daar niet op in, want het heeft niet de bedoeling om dit soort taalkundige kwesties aan te halen. Maar als er iets vaststaat, is het ja. Die God van Israël namelijk. Ik ben die ik ben, vertaalt men het, maar het is lastig te vertalen. Als er geen zin is, kun je Hebreeuws niet vertalen. Je kunt niet Hebreeuwse woorden vertalen. Je kunt zinnen vertalen als je ze in het verband leest enzovoort. En woorden pas op zijn minst in een zin. Dus hoe vertaalt men Jehovah of Yahweh of Yahoo of hoe je dat maar uit moet spreken. Voorgeschreven door de veranderende mode. Men vertaalt het met ik ben die ik ben. Maar soms ook met ik zal zijn die ik zijn zal. Maar als dat zo is, kun je het ook vertalen met ik ben die ik zijn zal. En ik zal zijn die ik altijd al was. En dat is het ook. En dat is een beetje moeilijk. En toen hebben de Joden ervan gemaakt. Wij noemen hem gewoon de eeuwige. In beide richtingen bedoelt men. Hij was altijd, zal altijd zijn. En waarom men de naam niet uitspreekt. Ja, daar kun je natuurlijk boeken over, dat is ook gebeurd, er worden boeken over geschreven, over waarom men de naam van Jehovah niet mag uitspreken en waarom elke uitspraak van de naam sowieso verkeerd is. Of het nou is Jehovah, Yahweh of Yahoo of wat het maar wezen mag. Het is altijd verkeerd, hè, naar Joodse normen. Maar ik denk dat men de naam gewoon niet uitspreekt, omdat men niet met hem van doen wil hebben. Ik denk dat men hem niet wakker wil maken. Nee, dat is niet wat men zegt. Dat is theologisch ook niet verantwoord zoiets. Theologisch zegt men, nou ja, je mag de naam des Heeren niet ijdelijk gebruiken. En om te voorkomen dat wij hem ijdelijk gebruiken, gebruiken wij hem helemaal niet. Hetgeen ik persoonlijk een vorm vind van Joodse humor. Maar misschien heb ik daar geen verstand van. Hè? Mijn Bijbel, hun Bijbel, zegt, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Toch? Precies. En de Heer zegt, let goed op, Jehovah is mijn naam. En hij zegt het heel vermakelijk vaak. Hij begint al bij de wetgeving, hè. Ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Zo beginnen de 10 geboden. Maar er zijn heel wat meer geboden dan alleen die 10. En er zijn er vele bij die beginnen en zelfs ook eindigen met deze uitspraak. Ik ben de Heer. Staat er dan in de Statenvertaling. Ik ben de Heer. Ik ben Jehovah. Onthoud dat. Het komt er steeds tussendoor. Je vraagt, ja, waarom komt dat er steeds tussendoor? Opdat men de naam niet zal vergeten. En wat zeggen de Joden officieel, als ze orthodox zijn? Er is niemand die nog weet hoe de naam moet worden uitgesproken. Maar er moet er ergens een zijn die het wel weet. En op zijn sterfbed geeft hij het dan door aan een volgende generatie. Dat men de naam bewaart. De naam is waarschijnlijk Repelsteeltje. Maar goed, moet ik er weer uitknippen. Maar ik bedoel maar, het begint wel verdacht veel op een sprookje te lijken. Het klinkt heel interessant, in werkelijkheid, men spreekt de naam niet uit. Zie. Toch zal het eenmaal gebeuren. En dan roept men die God aan, niet als, o God, wij kennen u niet, maar als u daar bent. Maar heel concreet, wij kennen u. Wij weten wie u bent, wij kennen uw naam en men roept hem aan bij naam. Jehovah, houd ik het toch maar op. Om redenen die ik u niet verder zal uitleggen. Maar het is wel zo makkelijk ook, bovendien. God maakt zich bekend als de ene ware God. En nu we het hebben over Jodendom, moet ik dan toch maar even meteen naar Deuteronomium toe. Waar wij vinden wat beschouwd wordt als de Joodse geloofsbelijdenis. Wat enigszins overdreven is overigens. Want die belijdenis, die Joodse geloofsbelijdenis, is in de praktijk ook pas ontstaan nadat eerst allerlei christelijke geloofsbelijdenissen geschreven zijn. Maar u weet hoe dat is, het is Deuteronomium 6. U weet hoe dat is, de Joden hebben op de deurpost van het huis hebben ze een mezuza, dat is een kokertje. En officieel zitten daar 4 stukjes perkament in. Hoe je het erin krijgt, maar goed, klein. Maar 4 stukjes perkament met op elk van die stukken perkament een schriftgedeelte wordt daarin bewaard. En datzelfde geldt niet alleen voor de mezuza. Maar ook voor de tefilim, dat wil zeggen voor de gebedsriemen. Zo'n doosje, weet je wel, met zo'n riem er aan. Dat binden ze op hun hand of op, en op het voorhoofd. Hè. Daarin zitten 4 strookjes perkament, als het goed is. Er wordt natuurlijk wel eens mee gesmokkeld. Zo van, dit is wel gewoon papier, maar dit noemen wij perkament. En dan is het perkament, hè, dat weet je. Maar goed, het doet er nou niet toe. En er staan 4 schriftgedeelten op. 1 daarvan is Deuteronomium 6, vers 1 tot 8. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heer uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij de Heer uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebieden, gij en uw kind en kindskind al de dagen uws levens en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan Israël en neem waar dat gij ze doet. Let op dat het volk ook bij namen wordt aangeduid, bij de naam die God hen zelf gegeven had, anders zou het de naam Jacob geweest zijn. Het is de naam Israël, de naam die God hen gaf, hè? Dus hoor dan, wie? Israël. Hoor Israël en neem waar dat gij ze doet, opdat het u wel gaat en opdat gij zeer vermenigvuldigd doet, gelijk als u de Heere, gelijk als u Jehovah, uw vaderen God, de God van uw vaderen, die God van Abraham, Isaac en Jacob, minstens, gesproken heeft. In het land dat van melk en honing is vloeiende. En dan vers 4, dat is het hart van dit schriftgedeelte dan, volgens het Joodse idee. Nog een keer. Hoor Israël, Jehovah. Waar worden die twee namen aan elkaar verbonden? Die van het volk en die van God. Hoor Israël, de Heere, onze God. De Heere is Jehovah, onze God is Elohim. Hoor Israël, de Heere, onze God is één Jehovah. Dat is Jehovah één, staat er, hè? Jehovah Echad. In de Statenvertaling staat een enig, dat laat zich raden, een streepje weer door, want het is het onbepaald lidwoord. En enig is gewoon het hoofdtelwoord, één. Enig, één. Hebben jullie dat? Dat is wat er staat. Hoor Israël, de Heer onze God is één Heer. Hoor Israël, Jehovah, onze Elohim is Jehovah Echad. Nee, ik aarzel even. Ik las in een commentaar van Matthew Henry, was het? Ja, Matthew Henry, zeer populair. Calvinistisch commentaar voor de Engelssprekenden onder u dan. Die zei, nou ja, dit is natuurlijk de tekst waarin nadruk gelegd wordt op de eenheid van God. Niettemin, zei hij, is in die drie namen, Jehovah, Elohim, Jehovah, duidelijk de drie eenheid te ontdekken. En toen dacht ik, als dit een duidelijke uitspraak is over de levende drie eenheid, dan bestaat hij niet. Dat is niet een goed argument, maar laat ik dan zo zeggen, het zet je toch ernstig aan het twijfelen. Niet dat ik op het leerstuk van de drie eenheid wil ingaan. Ik weet dat het voor sommigen verschrikkelijk moeilijk ligt. Ik moet u zeggen, het is helemaal niet moeilijk. En het is zo eenvoudig dat ik er nu vandaag toch niet op inga. Want waar het om gaat, nee, dat is een andere keer als dat nodig is misschien. Maar ga er toch niet op in. Wij christenen worden geacht monotheïstisch te zijn. Dan is er maar één theos. Eén God, wij kennen maar één God. Daarbuiten is niets. Als wij God zien, zien wij maar één God. Als wij hem zien. En als wij hem zien, zien wij die God met littekens in handen en voeten. Want de Heer Jezus Christus is het beeld van de onzienlijke God, zegt mijn Bijbel. Daar heb je in ieder geval al een twee-eenheid. En geest is per definitie onzienlijk, dus we laten het er maar bij. Daar heb je heel je drie-eenheid, moeilijker is het niet. God is de onzienlijke God, de Godheid. En als hij zich vertoont, ik heb het niet over het verleden, maar over het heden en de toekomst. Als hij zich toont, dan wordt hij getoond in de persoon, gedaante persoon, gedaante, het beeld, namelijk de Heere Jezus Christus. Die het beeld Gods is en in wie al de volheid der Godheid woont. Daar is niks moeilijks aan. En hier staat, hoor Israël, Jehovah, onze God, Elohim, staat er echt hoor. Meervoud, onze goden. Maar niemand onder de Joden vat dat op als een rekenkundig meervoud. Maar wel als God in de allerhoogste en meest uitgebreide betekenis van de term. Daarbuiten is niks. Of zoals Salomo zei en Paulus herhaalt het. Dat is die God die heel de aarde vult. Daniel zei het eigenlijk ook, maar die is iets moeilijker uit te leggen. Want hij had het over een steen die heel de aarde vult. Maar die steen is net zo goed Christus, hebben we vanmorgen al gelezen. Uit Handelingen hoofdstuk 4. En die steen vult de hele aarde. Uit Daniel 2. Enzovoorts. Daarbuiten is niks. Daar is geen ander. En dat is wat hen hier op het hart gedrukt wordt. Hoor Israël, Jehovah onze Elohim is één Jehovah. Buiten hem is niks. En dan, zo zult gij de Heer, let op zo. Daarom, als gevolg van al dus, daaruit voortvloeiende, zult gij de Jehovah, uw Elohim, liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse zielen, met al uw vermogen. In de zin van, je hoeft niet een deel van je hart of een deel van je ziel of een deel van je vermogen te reserveren voor een of andere God die er ook misschien is. Want er is onder de hemel niet ook een andere naam gegeven waardoor wij moeten zalen worden. Er is niet meer dan die één God. Dus je kunt je permitteren om God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met al je vermogen. Hebben die nog? Implicerend God is per definitie degene die gediend zou worden. Wees gerust, niemand kan twee heren dienen. Er is er ook maar één. En als er anderen zijn, wel, zij zijn geen God. Ze zijn niet van hetzelfde kaliber. Zie? Wij dienen de Allerhoogste, dat is wat het woord God impliceert. En daar is er maar één en we zouden daarom doen met heel het hart. Het probleem van Israël was trouwens niet zozeer dat men de Heere niet diende. Het was in de eerste plaats dat men de Heere diende en daarnaast nog een heleboel andere goden. Maar daar was de Heer niet van gediend. Als u begrijpt wat ik bedoel. Heb u dat nog? Het was altijd uw afgoden. Daarom, ik kom van de week nog zo'n schriftplaats tegen, waar de Heer dan zegt tot Israël, nou ja, ik heb dat of dat volk heb ik voor uw aangezicht gewonnen gegeven en geoordeeld vanwege hun afgoden. Maar, zegt de Heer, dat kan ik jullie ook doen. Om jullie afgoden. Altijd een probleem geweest. Men had één God, maar daarna nog een heleboel meer. Naast elkaar. Waarbij men of God verlaagd heeft tot het niveau van die afgoden, of die afgoden abusieflijk verhoogd heeft tot het niveau van Jehovah zelf. En God laat zich dat niet aanleunen. Hij zegt, ik ben er maar één. En gij zult dus met uw gehele hart mij dienen. En die ene God zou voor dat volk dat hij zelf benoemd had, in meer dan één opzicht, zou voor dat volk zorgen. En in onze dagen is dat nog zo, er hoeft niet de minste verwarring over te bestaan. We hebben in het hele boek, in de hele wereld, samenvattend, we hebben in de hele wereld maar één boek dat van zichzelf zegt dat het woord van God is, letterlijk geïnspireerd enzovoort. En daarin maakt God zich bekend en zegt, en ik ben maar alleen, er zijn geen anderen. Dus die keuze hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Moeilijk wordt het pas als we het met die God niet eens zijn. Als we te eigenwijs zijn, als we te arrogant zijn om ons aan hem te onderwerpen. Dat is arrogantie. Het tegenspreken van dit soort zaken. God heeft zich bewezen in de loop van de geschiedenis dat de geschiedenis u niks leert. Ja, dat is bekend, dat schijnt zo te zijn, maar het is erg onverstandig. Wij zouden onderwezen worden, met name door de geschiedenis, en bijzonder door de Bijbelse geschiedenis, om te zien de grote werken Gods in de loop der tijd en zelfs tot in onze dagen. Er hoeft er niet de minste twijfel over te bestaan. En naarmate wij die God leren kennen, uit zijn woord en uit zijn werk, voor zover dat verschillend zou kunnen zijn, naarmate wij hem leren kennen, zullen wij ook minder ontvankelijk zijn, uiteraard, voor al die alternatieven die ons wellicht in de loop der tijd worden aangeboden. Maar goed, daar laten we het eerst bij. En we geven het woord aan broeder Johan Bos.